Ja, de persoon waar we nu over gaan hebben, daar gaan we eerst even naar luisteren. Een fragment uit een column die hij in dit programma uitsprak in 1998 over zijn belevenissen als onderduiker tijdens de oorlog.
In gesprekken met onze gastheer werd mij al spoedig duidelijk dat deze hervormde rechtzinniger in de leer van Calvijn was dan veel gereformeerde. In alle ernst verkondigde hij namelijk dat het toneel van den duvel was. We logeerden ongeveer een week bij deze lieve mensen. Hartelijk werden we uitgeleide gedaan door de dochter des huizes. Zij gaf ons elk een dik pak met smakelijk belegde boterhammen mee voor onderweg. Niettemin had ze na ons vertrek de voorraadkelder geïnspecteerd om te zien of alle hammen nog aanwezig waren. Ach ja, de enige Jood die ze ooit had gezien was een rondtrekkende marskramer.
Ja, dat was historicus Salvador Bloemkarten, alweer bijna 20 jaar geleden dus, in een OVT-column over zijn onderduiktijd. Deze week overleed Bloemkarten op 93-jarige leeftijd. Max Pam besteedde woensdag een groot deel van zijn column aan hem en zit hier nu aan tafel. Goedemorgen, Max.
Goedemorgen.
Ja, hij woonde bij jou om de hoek. Je kwam ook wel bij hem thuis. Ik las ergens zelfs dat hij met zijn memoires bezig was. Weet jij daar toevallig iets meer van?
Volgens mij is het eerste deel van zijn memoires voltooid.
Ja.
Op zijn, want ik sprak zijn vrouw nog een enige tijd geleden. Die zei, ja, Salvador is nog met een boek bezig. Toen was hij gewoon 92 inmiddels. Ja. En ik begrijp nu van Peter van Zonneveld, die een mooi stuk over hem schreef op zijn Facebookpagina, dat die memoires, dat eerste deel, voltooid zijn. Dat er nu een uitgever gezocht wordt.
Ja, dus, jij kwam wel eens bij hem thuis. Vertelde hij dan ook over dit soort dingen, over de onderduiktijd?
Nou, ik behoorde niet tot de intimie, maar ik kwam wel bij hem thuis, omdat hij een groot boek over Henri Pollock heeft geschreven, een biografie. En daarin komt
bij de oprichter van de ANDB, hè? De Algemene Nederlandse Diamantwerkersbond, ergens rond 1899.
1894. Ja. En mijn grootvader komt voor in dat boek als een van de korte tijd secretaris van Henri Pollack en als een van de socialistische voormannen uit die tijd. En hij had een heel dossier over mijn grootvader aangelegd. En liet hij even zien in zijn huis, zo achterloos.
Ja, ja, jij
en dan
schrijft
komen
zelfs
er allerlei verhalen los. Toch wel een begenadigd verteller.
Hij wist meer over jouw familiegeschiedenis dan jijzelf.
Ja. Ja, want hij wist dat mijn grootvader naar Antwerpen was gereisd, naar de Pelikaanstraat, om daar de revolutie uit te roepen. En dat was toch wel erg leuk om dat allemaal. En dat staat ook nu, dat staat in het boek. De eerste keer dat ik hem ontmoette was in 1993... toen die biografie over Henri Pollack uitkwam. En toen zat hij in het programma De Tafel van Pam. Ook wel de Marteltafel van Pam genoemd.
Een beroemd programma in de tijd.
Waar ik ook met veel genoegen aan terugdenk. En toen, toen bleek hij dus, dat bleek ook nog een proefschrift te zijn. Dat was op zichzelf wel heel interessant, dat hij is van 1924, dus hij heeft op zijn 69ste, geloof ik, is hij gepromoveerd. Dus heeft,
hij was toch ook jarenlang geschiedenisleraar, de oude weg.
Ja, geschiedenisleraar, dus, die Tim Krabbe, Martine Bijl, al die beroemde leerlingen, die heeft hij in de geschiedenis opgevoed.
Ja.
En dat was echt wel een markante figuur, want hij heel klein was.
Ja, het was een heel klein mannetje. Hij droeg ook altijd een alpino-pet, hè? Heel vaak. Alpino, wat dan. Ja, een heel klein, grote bril.
Ja. Ja.
1,60 meter of zo.
Vermoed ik. Ja. Ja. Ik denk dat dat misschien nog minder is geweest.
Ja, want ik zie een heleboel opvallende gelijkenissen met Presser als ik naar Bloemkarten kijk. Hij gaf les op het Vossius. Presser deed dat ook. Hij zat weer bij Presser in de klas.
Hij zat twee keer bij Presser in de klas. Eerst op het Vossius en toen moesten alle Joodse leerlingen moesten van het Vossius af. En die zijn toen naar het Joods Lyceum gegaan. Dat is eigenlijk minder bekend. En daar was Presser weer docent. Want die moest ook weg bij het Vossius. En die is toen naar het Joods Lyceum gegaan.
Ja.
En toen zijn ze allemaal weggevoerd.
Presser heeft veel invloed op hem gehad. Hè? Want
hij heeft
ergens ook een keer bij ons in de uitzending verteld dat hij eigenlijk als klein jongetje altijd de muziek in wilde. Ja. Maar dat Presser hem een andere weg op heeft gekregen.
Ja, ja, hij komt uit een hele muzikale familie. Zijn grootvader was geloof ik oprichter van de Maastrichter Staar, kun je nagaan. En die was een beroemde baszanger. Hij zelf zong ook. Hij speelde piano en hij zong. Samen met Philo Brechtstein overigens. Daar speelden ze samen. Hij zong en Philo speelde dan piano.
Zijn daar opnames van?
Nou, het schijnt wel dat ze in de kleine zaal van het concertgebouw zijn geweest, begreep ik. Maar dat weet ik niet of daar opnames van zijn. Maar ik ben ook nooit bij zo'n huisconcert geweest. Maar ze speelden heel veel samen.
Ja.
En ja. Ik begreep dat ze ook altijd ruzie hadden over allerlei muzikale onderwerpen, zoals wie is grote dirigent, Klemperer of Pierre Monteux. En nou ja, goed, dat ging dan heel ver en heel diep.
Ja, muziek is hem wel altijd bezig blijven houden.
Nou ja, het is de typische Joodse driehoek. Muziek, kunst, schaken, viool spelen. Bloemkarten wel een heel goed voorbeeld.
Typisch een Joodse
wiskunde.
Lernen, ja. Nog eens leren.
Helemaal leren, anders ga je niet op je 69 nog een keer promoveren.
Dus even terug, ik wil nog even terug naar de vergelijking met Presser. Want hij is dus net als Presser ook historicus geworden. Presser zien we wel als de historicus van de Jodenvervolging. Zou je Bloemkarten de historicus van het Joodse proletariaat kunnen noemen?
Hij heeft veel over de arbeiders geschreven. En van het Joods Amsterdam. Want hij is in, ik geloof dat hij via Maastricht, hij is in Brussel geboren. Is via Maastricht in 1933 in Amsterdam terechtgekomen. En daar verdient natuurlijk middenin het Joodse een proletariaat. En dat was in die tijd zich al aan het ontwikkelen naar een hele revolutionaire, eerst socialistische en later sociaal-democratische richting uit. Dus dat, daar hoorde, viel hij midden in. Hij wist heel veel over. Ik ken niemand die zoveel over Joods Amsterdam wist als hij.
Ja, en dat Joodse proletariaat, daarbij komt hij dan ook weer die familiegeschiedenis van jou tegen. En
ja, toen zag hij ineens dat de Pammen al in 1994 zich bij de toenmalige SDAP hebben aangesloten. De SDAP was iets later, maar toen bij de ANDB en toen bij al die socialistische partijtjes hebben aangesloten. En dat had hij helemaal voor mij uitgetekend. Ik kreeg het allemaal in fotocopie mee naar huis.
Ja. Heb je dat ook gebruikt voor jouw nieuwste roman?
Ja. Ja, dat gaat over mijn grootvader. Dus eigenlijk zonder Bloemkarten zou dat toch niet op die manier tot stand zijn gekomen.
Ja. Heeft hij die roman nog gezien?
Nee.
Nee.
Eigenlijk net niet. Want net niet. De laatste keer dat ik hem zag was 2 maanden geleden. Toen liep hij met zijn vrouw 's nachts door de straat. En ik keek. Ik dacht. En hebben we buiten op straat met die, dat zijn vrouw is ook heel bejaard, nog staan praten. En toen later zag ik ze in het eetcafé bij mij op de hoek. Zaten ze nog met elkaar onder een peertje. Zaten ze nog met elkaar te praten. Dat is de laatste keer dat ik ze gezien heb. Ja, dat was heel ontroerend op de een of andere manier.
Ja, ze waren ze ook echt een onafscheidelijk echtpaar?
Ja, volgens mij wel. Want zij heeft heel lang een antiquariaat op de Centuurbaan gehad. Precies tegenover waar ik mijn hele jeugd heb doorgebracht. Precies het huis daar tegenover. En dat was een heel klein winkeltje. Met een hele lange pijpenla. Ook helemaal vol met boeken. Je wist echt niet wat je zag. Ik dacht op een gegeven moment dat er een soort spiegel aan het eind was. Dat het nog veel verder liep. Helemaal tot achter in de tuin. En op een gegeven moment kon ze daar niet meer naartoe. En dan hebben ze dat naar hun huis in de Valeriestraat gebracht. En dat hele huis stond ook alleen maar vol met boeken. Ik stel me voor dat zelfs in de ijskast boeken waren. Zo ongeveer.
Ja, want laten we nog even teruggaan naar Bloemkarten als historicus.
Ja.
Ik krijg ook de indruk uit jouw column van afgelopen woensdag dat jij vindt dat hij nogal een onderschat historicus is.
Vind ik eigenlijk wel, omdat dat heel uniek is. Wat hij heeft gedaan over een heel specifiek deel van de Nederlandse bevolking die eigenlijk helemaal niet meer bestaat. Ik moest laatst voor mijn boek, voor mijn roman, optreden bij de Joods Liberale Gemeente in Amsterdam. Nou, dat zijn allemaal oude mensen. Er zijn ook wel jongeren, maar goed, die jongeren proberen dan die ouderen als het ware die gemeenschap nog in stand te houden. En dat is dan ook helemaal met hekken omringd, want die worden allemaal bedreigd. Dus daar word je helemaal heel droevig van als je denkt hoe de geschiedenis van de Holocaust is geweest. En dat die kleine groep van 5000 Joden die nu nog in Amsterdam wonen en die er 100.000 waren, hè, voor de oorlog, waren. Bloemkarten over heeft geschreven, dat die zich nu als het ware nog moeten beveiligen tegen een vijandige buitenwereld.
Als we nu even terugkomen op die memoires. Hè. Je hebt Bloemkarten, de historicus, met boeken die natuurlijk belangrijk zijn, maar laten we eerlijk wezen, niet meteen publieksboeken.
Nee.
Of het nou gaat over het Joods proletariaat of over de oprichter van de ANDB, Henri Polak. Die memoires, Zouden die alleen al om het feit... Want je hebt misschien iets een idee waar... Je hebt net al een beetje verteld waar het over gaat.
Nou ja, het gaat over zijn oorlogstijd, neem ik aan. Maar dat weet ik ook niet.
Dat is misschien een soort kleinoot... de hele Joodse geschiedenis in Nederland bij elkaar. En misschien zou het om die reden moeten worden uitgegeven.
Ja, vind ik wel, ja, ja, ja. Maar goed, ik heb überhaupt het idee... als je aan de PC Hoofdprijs denkt... dat de grote historici die prijzen niet kennen. Ik denk aan Westerling. Die komt ook nooit in aanmerking. Joop Gausblom, die komt ook nooit in aanmerking. Vind ik eigenaardig eigenlijk. Die hadden het al lang moeten hebben, maar dat op de een of andere manier... dat mag ik toch in OVT toch wel zeggen. Op de een of andere manier lukt dat kennelijk niet in Nederland. En dat geldt eigenlijk ook voor Bloemgarten. Ik vind toch, als je zo'n boek over Polanyi zegt... dat is niet zo toegankelijk, maar
nee,
ik vind dit toch
een
heel meeslepend boek.
Ja.
En dat boek over die Swavings, dat is een ongelofelijke avonturenroman.
Ja, hij kon best goed vertellen, hè?
Hij kon ongelooflijk goed vertellen. En het is weliswaar, ook in zijn columns voor OVT... die heb ik ook een beetje nagedacht, is hij een beetje statig. Hè? Een beetje probeert hij iets te deftig te zijn.
Het is een beetje monumentaal.
Ja, precies. Maar als hij dat laat... loslaat, dan hoor je ineens een geweldige cijfer.
Ja. En wie weet wat er nog in staat over mensen waarmee hij in de klas zat, zoals Gerard Reven.
Gerard Reven, ja. En Karel heeft hij natuurlijk ook allemaal gekend. Goed. En Ischa natuurlijk. Ik hoop dat hij iets over Ischa schrijft en over de familie Meijer. Want daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Want die families leken natuurlijk heel erg op elkaar. En waar Ischa de kwaaie pier was, daar is Bloemkarten de vriendelijke, aardige,
voorbeeldige zoon.
Ja, ja, we roepen hier bij de uitgevers die luisteren op. Ga ze uitgeven, de memoires van Salvador Bloemkarten. Max Pam, hartelijk dank voor je komst.